Welkom bij Weer Al Wereldoorlog 2. Een podcast waarin Nico Wouters en Koen Aerts een kritische blik werpen op de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en ons collectieve geheugen.
Weer Al Wereldoorlog 2.
Ja, weer al. We hebben vandaag een aflevering die misschien nog het best zal illustreren waarom onze reeks Weer Al Wereldoorlog 2 heet. Namelijk een vraag die wij vaak krijgen toegeworpen door vrienden op café, door zotte nonkels. Waarom kom je toch weer af met die Tweede Wereldoorlog? Hè? Dat is al lang geleden, die mensen zijn bijna allemaal overleden. Waarom begin je er eigenlijk nog over? Nu, ik heb voor die mensen slecht nieuws. De Tweede Wereldoorlog is nog lang niet voorbij. Meer nog, zelfs de Belgische begroting blijkt die oorlog nog lang niet verwerkt te hebben.
Ja, en daarmee hebben we dus als eerste aflevering van dit nieuwe seizoen ook meteen het centrale thema van deze aflevering vermeld, de begroting. Ik had eigenlijk verwacht dat we als eerste aflevering met een sterke binnenkomer dat we het zouden hebben over spectaculaire gebeurtenissen, over treinen die door het verzet worden tegengehouden bijvoorbeeld.
Hebben we gehad,
maar ik had verwacht dat we het zouden hebben nu over ontploffingen, over sensatie, achtervolgingen, misschien een beetje romantiek, dat zou misschien ook mogen. Maar we gaan het dus blijkbaar hebben over de begroting, Koen. Ja. En dan ook de meest sexy begroting ter wereld, namelijk de Belgische begroting. Dat is het thema van vandaag. Het is op zich wel strategisch gekozen, want als je op een dieptepunt begint, kan het alleen maar beter worden. Dus ik ga ervan uit dat het nu alleen maar bergop zal gaan.
Wel, ik ga ervan uit. Ik denk dat deze aflevering toch best wel wat spektakel belooft.
Oké.
Okay. Tenminste, okay. Als je kan volgen, want het blijft een droog technische, saai onderwerp. Maar Ik steek graag van wel. Nu, waarom die Belgische begroting? De reden bestaat erin, of vind je terug, in een merkwaardige passage in die begroting, tot voor kort nog, waar wordt gesproken over een zogenaamde speciale belasting en een extra belasting. En dat zijn belastingen die teruggaan tot de Tweede Wereldoorlog en 80 jaar later dus nog steeds opduiken in officiële Belgische begrotingsteksten. En voor de sfeer citeer ik graag even uit artikel 6, lid 3 van het wetsontwerp houdende de middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2024. Open de aanhalingstekens. Aangezien er na 31 december 2023 nog betwistingen in zaken speciale of extra belastingen zullen bestaan die nog niet definitief opgelost zullen zijn, is een nieuwe verlenging van die bepaling aangewezen. Sluit de aanhalingstekens.
De sfeer zit erin, moet ik zeggen.
Ja, ja, dat kan ik geloven. Zeker als het nog niet duidelijk is over welke bepaling we het hier hebben, maar daar komen we later op terug. Het is een ontzettend technische passage waar dat je als modale burger of als parlementslid bladerend door die honderden pagina's begrotingsteksten waarschijnlijk zonder nadenken overheen leest. En zelf ben ik die belastingen ook pas op het spoor gekomen tijdens mijn doctoraatsonderzoek, toch al eventjes geleden. Maar dat is meteen een cliffhanger. Hoe komt het, dat vroeg ik mij destijds tijdens mijn doctoraat ook af en nog steeds, hoe komt het dat die belastingen in die begroting zijn ingeschreven tot 80 jaar na datum? Worden ze nog geïnd of zijn ze verdwenen? Dat blijkt een veel mysterieuzere vraag dan je zou denken, Nico.
Oké, goed. Dan zijn we eindelijk bij een mysterieuze vraag. Dat vind ik al een hoopgevender begin dan de Belgische begroting. Dus er is een mysterieuze vraag, inderdaad. Dus ik ben benieuwd, maar misschien, we weten nog niet goed waar het over gaat. We spreken dus over een soort speciale of een bijzondere oorlogsbelasting.
Ja, je hebt een speciale belasting, je hebt een extra belasting. En daarvoor moeten we eigenlijk terug eerst naar mei 1945, nauwelijks 8 dagen na de capitulatie van Nazi-Duitsland. Zie je dat België, zoals alle andere voormalig bezette landen, voor een gigantische financiële uitdaging staat. Want tijdens de bezetting is er heel veel geld in omloop gebracht. Maar tegelijkertijd waren de goederen schaars geworden. Wat maakt dat er eigenlijk een groot risico, of een reëel risico, en ook een reële inflatie plaatsvindt. Het geld wordt minder waard. Prijzen konden snel stijgen en geld dreigde in korte tijd dus minder waard te worden. Tegelijk had die oorlog, die bezettingsperiode, ook heel veel economische scheeftrekkingen gecreëerd. Er was zwarte handel, Er circuleerden verborgen vermogens en sommige personen en ondernemingen hadden aanzienlijke winsten gemaakt in die uitzonderlijke oorlogsomstandigheden. En daarom wilde de overheid de economie saneren, terug gezond maken, het vertrouwen in de Belgische frank herstellen en ervoor zorgen dat de kosten van de wederopbouw van het land op een meer rechtvaardige manier werden verdeeld. En dat was een gigantische opdracht die eigenlijk terechtkwam bij de regering van socialistisch premier Achille Van Acker.
Ja, oké. Okay, ja. Je spreekt over die regering Van Acker. Dat is dus de eerste, nogal kortstondige regering Van Acker. We zitten dus inderdaad begin 1945 tot ongeveer midden 1945. Dat is een regering waar zowel, dus eigenlijk alle partijen lid van zijn, socialisten, katholieken, liberalen en zelfs de communisten, die samen in een regering zitten van wat dan heet Nationale Eenheid. Mm-hmm. En dat is een regering die dus de financiële sanering voortzet, moet ik zeggen, want die is eigenlijk al eerder begonnen. Die eerste naoorlogse regering, dat is de regering Pierre Lode, die komen dus letterlijk vanuit Londen terug naar het bevrijde België. Dan was er de zogenaamde Gut-operatie geweest, naar de minister van Financiën in die regering, Camille Gut. Dat was een enorme operatie, vlak na de oorlog, die in essentie onder meer de geldhoeveelheid die in omloop was om die te doen dalen, onder controle te krijgen. En dat is iets, die Gut-operatie is ook heel technisch, maar eigenlijk ook heel spectaculair wat daar gebeurt. Dat lukt. Gut wil ook een fiscale maatregel nemen om die oorlogswinsten naar de schatkist te doen afvloeien. Maar dat is iets wat Gut niet lukt. Het is zelfs een van de redenen waarom die regering valt. Maar je zegt dus dat die nieuwe regering van Acker, dat die wel in die fiscale maatregel is geslaagd eigenlijk.
Ja, klopt. Voorbouwend op Gut, inderdaad. Het is de regering van Acker die vastbesloten zal zijn wel die financiële en die economische sanering door te voeren. Al voortwerkend op de ideeën en de maatregelen die Gut al had genomen, met de bedoeling om dus verborgen vermogens, oorlogswinsten en inkomsten die tijdens die bezetting waren opgebouwd, te kunnen innen voor de schatkist. De wederopbouw van het land kon al die middelen uiteraard gebruiken en precies daarom volgde in 1945, dus tijdens die regering Van Acker, nog een reeks bijkomende maatregelen, waaronder dus die speciale en de extra belasting. Het is trouwens ook in die periode dat Achille Van Acker zijn bijnaam krijgt, Achille Charbon, en genaamd naar zijn zogenaamde kolenslag, hè, om de Belgische steenkoolproductie terug op peil te krijgen, om opnieuw het land te heropbouwen. Hè, wat hem ook lukt. Maar het is dus een gigantische opdracht, een gigantische verwachting die wordt geprojecteerd op die regering in 1945. En binnen die regering had je de minister van Financiën, Gaston Eyskens, vader van Mark Eyskens. Gaston Eyskens zal zelf later ook nog een paar keer premier worden. Een minister van Financiën van de Christelijke Volkspartij, de CVP, die onder Van Acker een ambitieus pakket maatregelen zal uitwerken om de financiële en monetaire toestand van het land opnieuw op orde te brengen. Maar nog voor dat programma volledig kon worden uitgevoerd, ja, viel ook deze regering van Van Acker.
Ja, er zijn heel wat regeringen die vallen tijdens die jaren. Dit keer door de koningskwestie. Hè. Die regering valt door de koningskwestie. We hebben het denk ik al vaak gezegd in deze afleveringen. Ooit moeten we daar echt ook een aflevering over doen. Het gaat dus over de rol van Leopold III tijdens de bezetting, de koning, of hij mag terugkeren naar zijn troon, naar het land. De meningen lopen een beetje uiteen, om het met een understatement uit te drukken, en die coalitie, die regering, valt over die kwestie.
Ja, klopt. Dus exit Gaston Eyskens, maar opnieuw Van Acker, die het voortouw zal nemen om een nieuwe regering te vormen, die in augustus 1945 aantreedt, deze keer zonder de CVP. Maar nu mijn coalitie van socialisten, liberalen, communisten en de Union Democratique Belge. Dat is een partij waar we eigenlijk ook nog eens een aflevering over kunnen maken. Een partij die was voortgekomen uit het verzet, kortstondig bestaan. Maar, dus je hebt een tweede regering Van Acker. Je had daarvoor in de regering Van Acker 1 Gaston Eyskens. Die had al een heel visie uitgewerkt, een heel pakket maatregelen. Dat wordt nu doorgegeven aan de minister van Financiën met totaal onbekende pedigree, eigenlijk is nauwelijks gekend als naam, Frans de Vogel, een technocraat, die eigenlijk het estafettestokje van Eyskens overneemt en zijn plannen grotendeels ook zal doorvoeren. En dat zal zich uiten in oktober 45 een hele reeks uitzonderlijke wetten, waarbij er maatregelen komen rond geblokkeerde tegoeden, een belasting op het tegoeden bedoel ik, een belasting op het kapitaal en zelfs een vorm van fiscale amnestie. Want de overheid besefte namelijk heel goed dat niet alle tijdens de oorlog verzwegen inkomsten en vermogens nog konden worden opgespoord. En voor sommige belastingsplichtigen werd daarom een mogelijkheid gecreëerd om hun situatie te regulariseren en opnieuw binnen het officiële economische circuit te brengen.
Ja, het waarschijnlijk echt ook een controversiële, want we hebben net allemaal regeringen opgesomd. Dit is ook een controversiële maatregel waarschijnlijk. Hè. Dus het duurt even voor men dit politiek kan doorvoeren. Dit,
ja, ja, absoluut. Dit, dat zijn gevoelige kwesties.
Ja, dit ligt ook vandaag zijn het gevoelige kwesties. Ja. Toen ook. Dit is zeer controversieel allemaal.
Absoluut. Ja, okay. Enerzijds wel een beetje is het wel zalvend, hè, fiscale amnestie. En anderzijds was er ook een heel repressief luik. En dat is het optreden tegen die oorlogswinsten.
Ja, ja.
En dan zijn we eindelijk, lange introductie, bij onze twee verschillende belastingen. De speciale belasting en de extra belasting. Die dus tot de dag van vandaag nog blijkbaar in de begroting kunnen opduiken. Nu, die speciale belasting, dat is de eerste, die was belangrijk omdat die een aanslag deed op de winsten die voortkwamen uit leveringen en diensten aan de vijand. Die richtte zich dus specifiek op personen en ondernemingen die rechtstreeks zaken hadden gedaan met de Duitse bezetter. Wat betekent dat wie goederen had geleverd aan Duitse instanties of diensten voor hen had verricht, dat die achteraf een groot deel van die winst opnieuw moesten afstaan aan de fiscus. En dat is de speciale belasting. Daarnaast had je dus ook nog de extra belasting. En dat is een belasting op de uitzonderlijke, of zoals het in de bronnen staat, de exceptionele oorlogswinsten.
Ja, uitzonderlijk dus, ja.
Ja, uiteraard. Maar die belastingsvorm, die extra belasting, die had eigenlijk een ruimer toepassingsgebied. Ze viseerde niet alleen personen die met de bezetter zoete broodjes hadden gebakken, handel hadden gedreven, maar iedereen die tijdens en dankzij die oorlogsomstandigheden uitzonderlijke winsten hadden gerealiseerd, die duidelijk uitstegen boven hun vooroorlogsniveau van winstopbouw. Dus ook wie profiteerde van schaarste, prijsstijgingen of andere buitengewone marktomstandigheden, kon daardoor getroffen worden. Het was eigenlijk gericht op woekeraars.
Ja, ja, ja. Dat is heel interessant, dat maakt het concreet. Als ik heel kort een zijsprong mag maken... ik zal het zeer kort houden. Dit, zoals jij het ook altijd kort houdt als je het over belastingen hebt... Dit is ook hetgeen wat ik tegenkwam precies in het onderzoek over de NMBS tijdens de oorlog. Het is dankzij deze maatregel dat we eigenlijk weten dat de NMBS vandaag betaald is geweest door de bezetter, onder meer voor de deportatietreinen. Normaal gesproken bestaan daar geen archieven meer over. Hè. Alle archieven van de dienst financiën van de NMBS uit de periode, hè, dus heel de boekhouding, zeg maar, is volledig vernietigd. Daar bestaan geen documenten meer over. Dus het was 80 jaar lang wisten we dat niet. Maar het is precies om de maatregel die jij nu beschrijft, dat de NMBS na de oorlog, zoals heel veel bedrijven, verplicht is om alles bij de fiscus aan te geven wat zij hebben ontvangen als betalingen uit Duitsland en dus bondgenoten van Duitsland. Dus al die winsten, al die betalingen die ze hebben gemaakt, moeten ze aangeven bij de fiscus. Dat gebeurt in oktober 1945. En het is die brief met al die bijlagen, die tabellen, al die cijfers die ik in 2022 heb teruggevonden in de archieven. En waardoor we dus eigenlijk weten, ja, voilà, de NMBS is ook voor die deportatietreinen blijkbaar betaald. Dus het creëert ook echt bronnen. Wat trouwens niet betekent, denk ik, dat de NMBS ook echt belast is geweest op die betalingen. De NMBS heeft geen winst gemaakt, om het zacht uit te drukken, stond honderden miljoenen in het rood, Belgische franken. Dus dat was niet echt een doelstelling van de staat om dat verkapte overheidsbedrijf ook nog te gaan belasten. Maar goed, dat was een zijsprong.
Een zijspoor.
Het was een zijspoor, Koen, ja, inderdaad. Goed, samenvatting. Je sprak over een speciale belasting. Dat is dus de belasting die vooral kijkt naar de oorsprong van de winst. Met andere woorden, is die winst afkomstig van leveringen of diensten aan de vijand? Mm-hmm. En als het antwoord ja is, je hebt hier geld gekregen om leveringen aan de vijand, dan heb je misschien dus een speciale belasting aan je broek. De extra belasting, aan de andere kant, die kijkt vooral naar, zeg maar, de omvang van de winst. Als iemand tijdens de oorlog plotseling opvallend rijk wordt, veel winst maakt, ongeacht van hoe dat komt, die kan dan misschien een extra belasting krijgen. Dat is denk ik de samenvatting. Ja. Goed, ja, oké, dus ik begrijp het. Ik ga ervan uit dat, dat is dan een vraag, voor de overheid gaat het waarschijnlijk niet alleen maar om geld voor de schatkist. Hè. Dat is natuurlijk belangrijk, de wederopbouw, er is geld nodig. Dus dat is evident. Maar het gaat, neem ik aan, ook om een principe, wie aan de oorlog heeft verdiend, wie zeg maar een beetje een oorlogsprofiteur is misschien, ja, die mag die winst niet zomaar behouden, neem ik aan. Hè. Mm-hmm. Er is een soort fiscale rechtvaardigheid, zeker met die speciale belasting, zeg maar bijna een moreel principe, het afrekenen met de bezetting, met de collaboratie. Mag ik dan die speciale belasting een soort fiscale bestraffing noemen van economische collaboratie?
Wel ja, in zekere zin wel. Het is zeer duidelijk merkbaar, leveringen en prestaties aan de vijand werden daarom ook zwaarder belast dan de extra belasting bij de uitzonderlijke oorlogswinsten. Als het ging over de speciale belasting, dan had je een aanslagvoet van 100% tegenover bij de extra belasting een 70-95%.
Dat is veel, hè? 100%.
Ja, dat is ongeveer alles, eigenlijk. Ja. Letterlijk. Ja. Ja. Maar ook bij die extra belasting, die 70-95%, dat werd niet berekend op het gehele bedrag van de winst, maar enkel op het algemene gedeelte ervan. Dus er is wel degelijk een onderscheid.
Ja, ja. Maar gaat, bij speciale belasting gaat het toch niet altijd om collaboratie, neem ik aan?
Wel, dat zal later vooral ook inzet worden van de discussie. Maar het is wel zo dat die speciale belasting niet noodzakelijk, of toch niet altijd, samenviel met een strafrechtelijke veroordeling voor collaboratie.
Ja,
maar,
dus
dat is een nuanceverschil, maar het doel was wel degelijk dat de speciale belasting, en ik citeer daarvoor uit een parlementair verslag dat het wetsontwerp ook had doorgelicht, het doel was om het gestolene, ik citeer nu, te doen teruggeven door al wie met de vijand heeft samengewerkt, wat je dus eigenlijk als collaboratie kan opvatten. En dan opnieuw, geciteerd, in de breedst mogelijke betekenis van dit woord, samenwerken met de vijand. En zoveel mogelijk de totaliteit door gedurende de oorlogsperiode, dankzij enige bedrijvigheid ten gunste van de vijand, verwezenlijkte winsten in de staatskas te doen terugvloeien. Einde citaat. Complex citaat, maar het is heel duidelijk, men drukt daarmee uit dat het eigenlijk wel echt de bedoeling was om die samenwerking met de vijand te belasten.
Ja.
Nu, die belastingsplichtige kon een natuurlijke persoon zijn, of een rechtspersoon, een vennootschap of zo. Personen en bedrijven die via tussenpersonen hadden gehandeld, waren bovendien ook belastingsplichtig. En om te voorkomen dat de betrokkenen zich aan een heffing zouden onttrekken, werd er ook voorzien in vervangende straffen. En dat is eigenlijk de theorie. In de praktijk echter liep die inning lang niet zo vlot als verwacht.
Ja, ja precies. Want ik kan mij toch voorstellen dat er heel veel discussie is, dat er heel veel betwistingen zijn. Want je zit dan eigenlijk hier ook in de discussie, wat is eigenlijk een levering aan de vijand? Hoe ga je dat definiëren? Dus dat is heel de discussie eigenlijk over de definitie van economische collaboratie. Bijvoorbeeld een eenvoudige café-uitbater, die, ja, ik kan me voorstellen als die op zaterdagavond elke avond een groep Duitsers heeft ontvangen die daar in zijn café schnaps kwamen drinken, die dus flink verdiend heeft aan de Duitse klanten, is dat dan een levering aan de vijand voor zo'n café-uitbater? Moet hij dan 100% belastingen gaan betalen? Maar goed, natuurlijk ook op groter niveau fabrieken die bestellingen hebben uitgevoerd voor de Duitse bezetter. Is dat dan, kan zo iemand dat weigeren überhaupt? Moet die dan belast worden daarvoor?
Dat zijn zeer goede vragen, zeker ook voor de rechtbank, Nico. Ik denk dat jij een heel goede advocaat van de collaboratie zou zijn geweest, mocht je zelf niet in de beklaagde bank natuurlijk hebben gezeten als collaborateur.
Ik zal het dan maar als compliment opvatten.
Ja, ja. Maar ja. Je hebt geluk dat je vandaag leeft en niet in de jaren 40, denk ik.
Sowieso. Ja. Ja.
Maar inderdaad, belangrijke vraag. Café-uitbaters, kleinhandel in het algemeen, en diensten van het dagelijks leven, ja, die bleven in principe wel uitgesloten van die speciale belasting. Tenzij, en dan wordt het weer complex, het ging om activiteiten in het kader van een speciale opdracht of een monopolie door de vijand verleend. Wat betekent dat? Een hoteluitbater, een caféhouder of een restaurantuitbater, die ziet dat zijn etablissement voortdurend door Duitse militairen of collaborateurs worden bezocht.
Ja, schnaps, dat zijn de schnaps.
Schnaps drinken. Wel, als dat zich voordoet, Maar waarbij die man of die vrouw die het etablissement uitbaat ook bepaalde privileges krijgt verleend. Onder andere de toelating gegeven was om de inrichting open te houden na het sluitingsuur en er ook alcoholhoudende dranken te verkopen. En dan kan men spreken over een soort monopolie of een speciale opdracht van die Duitse vijand. En dan kwam men in principe wel in aanmerking voor zo'n speciale belasting. Of ook meer andere vormen van collaboratie. Wanneer men bijvoorbeeld een vergoeding had gekregen in de hoedanigheid van zijnde een lid van een collaboratieorganisatie, dan kon ook dat een reden zijn om een speciale belasting geheven te zien op uw vermogen. Omdat het eigenlijk ten dienste is van die vijand dat je een vergoeding hebt gekregen. Hè, door onder andere ook als lid van bijvoorbeeld de D-vlag, de Duitse Vlaamse Arbeidsgemeenschap, dat je daarmee ook de diensten leverde, prestaties leverde aan die Duitse vijand. Kortom, dat zijn nu enkele concrete voorbeelden die duidelijk maken dat het vaak een heel ingewikkelde zaak dreigt te worden voor de rechtbank, waarbij dus vele betwistingen zullen opduiken. Maar het grote pijnpunt heb je ook aangehaald bij de toepassing van die speciale belasting, was vooral ook het begrip van de opeising.
Ja.
In bijna alle belangrijke zaken werd er beroep en later ook cassatie aangetekend, omdat de mensen die belastingsplichtig waren, meenden dat hun leveringen, hun diensten aan de Duitse bezetter, dat eigenlijk door opeising was gerealiseerd. En ze beweren dus dat hun goederen, hun diensten werden opgeëist en dat ze geen keuze hadden gehad en dat ze nu dus onrechtvaardig gestraft werden voor iets waarvoor ze gedwongen werden.
Ja, natuurlijk. Dit is echt een soep. Hè. Iedereen gaat zeggen, ja, ik ben niet belastingplichtig, ik moet niet gestraft worden, want ik had geen keuze. Dus ja. Iedereen gaat dat betwisten. Hè.
Ja. Het is een beetje een equivalent van, we hadden het niet geweten, hè. We hebben het niet gewoest. Misschien, hè, dat zou ik dan aan de andere kant van de beklaagde bank tegenwerpen. Tegen
ik zou
jou
dan zeggen,
als advocaat
zeggen dat een beetje kort door de bocht is, maar goed. Okay. Ja.
Het resultaat is weliswaar dat er heel wat betwistingen en bezwaren, dat men daar iets mee moest gaan doen. Wat leidt tot een nieuwe wet in 1953... geïnitieerd door de CVP, de Christen-Democraten, om het begrip opeising duidelijker te gaan afbakenen. Waarbij onder andere een vrijstelling kwam voor winsten voorkomende uit het vervoer op stromen, rivieren en kanalen, de heel die binnenscheepvaart eigenlijk, indien er geen vrijwillige medewerking aan was verleend. Dat wil zeggen dat er eigenlijk heel wat binnenschippers waarschijnlijk een speciale belasting geheven zagen op hun vermogen, waardoor dat die uitzonderingsregel er toch is gekomen, omdat zij inriepen dat zij eigenlijk verordend waren om hun leveringen te doen. Daarnaast was er nog een andere uitzonderingsbepaling voor de leveringen van andere bederfbare waren dan levensmiddelen die het oorlogspotentieel van de vijand niet konden verhogen. Denk bijvoorbeeld aan sigaretten. Als je geleverd hebt aan de Duitsers en je zou in principe dan dus belast worden met die speciale belasting, maar het ging dan bijvoorbeeld om sigaretten, dan werd je daarvan uitgesloten. Van die speciale, of kon je dat aanvechten?
Ja. Dus als ik het goed begrijp, heeft men misschien in 1945 niet supergoed nagedacht over die maatregelen. Dat zou vandaag nooit meer voorkomen. Als men vandaag nieuwe maatregelen neemt, fiscale maatregelen, wordt er altijd zeer goed over nagedacht, hoe dat precies in elkaar zit en is dat echt perfect uitgebouwd. Dus vandaag zou zoiets nooit meer kunnen gebeuren. Maar dus men was gedwongen eigenlijk om in 1953 dat dan nog te verduidelijken van oké, dit, zo is het eigenlijk, zo moet je dat toepassen. Maar dan zitten we intussen toch al een hele tijd na de oorlog,
ja.
Dus bijna 10 jaar al eigenlijk na de oorlog. Dat is nog altijd bezig op dat moment, maar is het dan zo dat de zaken rond die periode dan voor eens en voor altijd opgelost worden, rond 53, 54?
Dat was de intentie, hè, want die wet van 53 voorzag in commissies waar je dus verhaal kon halen, waar je dus op basis van die nieuwe bepalingen eigenlijk je speciale belasting kon betwisten. Maar precies het omgekeerde was waar. Hè. Veel mensen gaan dat dan betwisten voor die commissies. En wanneer dat succesvol was, hè, wanneer men gedaan kreeg dat die speciale belasting geheel of gedeeltelijk nietig werd verklaard, werden de buitengewone inkomsten verkregen tijdens de oorlog, dus de oorlogwinsten, die door de extra belasting werden belast, automatisch verhoogd. Of kon de belastingsplichtige in dat geval aan die extra belasting onderworpen worden.
Ja, dus dan zit je in een soort eeuwigdurend communicerend vat, eigenlijk. Ja.
Inderdaad. Hè? Dus wie erin slaagde de speciale belasting geheel of gedeeltelijk onderuit te halen, was daarom nog niet van de fiscus af, want die kwam dan af, oh, we hebben ook nog de extra belasting.
Ja, ja. Kan je dat misschien kort toelichten, hoe dat precies gebeurt? Kort?
Wel, ja, dat is ook weer een heel belastingstechnisch dossier.
Okay,
maar...
Ja, laat dat maar zitten.
Ja, ik zal het zeer kort houden. De overheid had wel, en dat is wel belangrijk, zeker ook omdat we in de introductie naar die bepaling hebben verwezen die jaar na jaar wordt verlengd. De overheid had met een nieuwe wet uit 1954, dus het jaar na dus de mogelijkheid die werd ingesteld om via die commissies verhaal aan te tekenen, had hij een nieuwe wet uit 1954, de fiscus dus die mogelijkheid voorzien om opnieuw belastingen te heffen wanneer een speciale of extra belasting werd herzien. De redenering was eenvoudig. Als een belasting wegvalt, betekent dat niet automatisch dat de betrokken inkomsten helemaal onbelast moeten blijven. Dus de fiscus probeerde daarom via andere wegen toch nog een deel van dat vermogen te belasten, dankzij bepalingen in de wet van 1954.
Dus als je één procedure won, dan was het verhaal nog niet afgelopen eigenlijk.
Exact. Winnen van de fiscus betekende nog niet dat je gewonnen had. Okay. Denk daar maar eens over na.
Amai, dat is een... We zeggen in deze podcast, vind ik, heel vaak...
Slimme dingen
die op een fundamenteel niveau waar zijn. Maar dit is misschien wel iets inderdaad waar ik zeker na deze aflevering toch eventjes over ga blijven nadenken, denk ik. Die zin, winnen van de fiscus betekent nog niet dat je gewonnen hebt. Ik vind dat zou een titel van een boek moeten zijn. Vind
ja,
ik, vind
ja, ik ga erover nadenken.
Ik ga erover nadenken, ja. Maar goed, doe door.
Ja, maar het is inderdaad zo. Hè. Precies door het feit dat die fiscus dus andere belastingen kan instellen, bleven die dossiers jarenlang aanslepen. Elke herziening kon nieuwe berekeningen, nieuwe aanslagen, hè, dus belastingsaanslagen, en dus ook nieuwe betwistingen met zich meebrengen. En dat zorgt voor heel veel misering.
Ja, ik begin langzaam te begrijpen waarom we tot de hedendaagse begroting komen, ja. Waarom het vandaag nog altijd miserie is, maar dat moet toch voor een immense stroom aan betwistingen hebben gezorgd.
Ja. Ja. En dat verklaart waarom sinds 1954, hè, dus wanneer de fiscus die mogelijkheid krijgt, dat er jaar na jaar, minstens tot voor het begrotingsjaar 2024, in de begroting geschreven staat, eigenlijk copy-paste als het ware, dat de bepaling van die wet van 1954, om dus nieuwe aanslagen te kunnen vestigen, dat verlengd wordt omdat betwistingen in zaken speciale of extra belasting nog niet definitief opgelost zullen zijn, wat we in het begin van de aflevering hebben gezegd.
Ja, want dan zijn we inderdaad bij het beginpunt van de aflevering. Dus die oorlogsbelasting staat, als ik het goed begrijp, vandaag nog altijd in de Belgische begroting. En als dat zo is, enfin, je zal het bevestigen of ontkennen dan nu, dat is wel heel sterk. Hè? Eigenlijk is dat toch ongelooflijk dat er nog altijd in staat. Ik ben benieuwd naar de gevolgen daarvan vandaag, maar misschien een andere vraag. Heeft niemand dat dan ooit opgemerkt?
Wel, ja, in feite zou elk parlementslid het elk jaar in, jaar uit hebben kunnen opmerken, want het wetsontwerp wordt eigenlijk gepubliceerd. Maar ja, wie leest dat werkelijk? Hè? Wie begrijpt er ook wat er in die technische bewoordingen staat, zeker zoveel jaren na de oorlog?
Je spreekt hier een groot democratisch vertrouwen in onze volksvertegenwoordiging.
Koen. Ja, maar wij ook als burgers worden ook geacht het Belgisch Staatsblad te lezen en we zouden ook zelf de begroting kunnen controleren. Ik zelf heb dat eigenlijk enkel in het kader van mijn eigen onderzoek gedaan, doctoraatsonderzoek, dat ook is gepubliceerd, maar ook daar geldt...
Ja, wie leest werkelijk jouw doctoraat, inderdaad? Ja. Ik heb jouw doctoraat gelezen, Koen. Ja,
maar heb je het begrepen?
Ik heb er geen woord van begrepen, maar ik heb het wel... Ik las het elke avond een pagina voor het slapen gaan. Dus,
het dankwoord waarschijnlijk.
Het dankwoord, inderdaad. Maar inderdaad, de vraag is wie leest dat, wie begrijpt. Het is wellicht zeer technisch allemaal verwoord. Zoveel jaren na de oorlog, wie weet eigenlijk wat dat betekent nog?
Ja, wel, ik heb er zelf echt maar ja, mensen wel op aangesproken, maar ik kreeg dat zelf ook heel moeilijk uitgelegd, zoals ook blijkt waarschijnlijk voor de luisteraars uit deze aflevering. Maar ik heb dus veel mensen over gesproken, over het punt... Het merkwaardige punt, kijk, die oorlog is niet gedaan, het staat nog steeds in de begroting ingeschreven. En zo is dat uiteindelijk via opgepikt geweest door Marco van Hees, een parlementair van de Partij van de Arbeid, die opmerkelijk genoeg hierover in juni 2021 een schriftelijke parlementaire vraag stelde aan de minister van Financiën, dat was toen Vincent van Petegem, en hij polste in die vraag naar de achtergrond van die lopende betwistingen. Of het over vennootschappen ging, of over natuurlijke personen, en over welke bedragen het ging. Wel, die vraag, die zal nog beantwoord worden, maar Op 23 december 2021, dus enkele maanden nadat die vraag is gesteld, wordt er opnieuw een begroting goedgekeurd, waarin wordt gezegd, of waarin opnieuw staat, dat er ook na 31 december 2021 nog betwistingen zullen zijn in zaak speciale of extra belasting. En dat dus die bepaling van de wet van 54, die dus de fiscus die mogelijkheid geeft om nieuwe heffingen in te stellen, dat die opnieuw wordt verlengd. Maar, en dan wordt het vreemd, hè, dus je hebt de schriftelijke vraag die is gesteld, je hebt dan goedkeuring van een begroting waarin staat dat ja, die betwistingen zullen blijven bestaan. Maar wanneer dat de vraag wordt beantwoord, een dag nadat de begroting wordt goedgekeurd, op 24 december 2021, verschijnt het antwoord van de minister van Financiën, Vincent van Petegem, op die schriftelijke vraag dus, waarin hij stelt dat de fiscus geen kennis heeft van nog hangende gerechtelijke geschillen betreffende de belastingen op uitzonderlijke winsten die werden gerealiseerd tijdens de oorlogsperiode.
Ja, ja, mysterieus, ja, dat, is, ja. Dat is inderdaad een beetje tegenstrijdig, een beetje mysterieus. Misschien is het niet helemaal onverklaarbaar, enfin, misschien...
Nico, je bent eigenlijk het omgekeerde van een applausmeester. Hè?
Ja, wat is het omgekeerde van een applausmeester?
Ja, een sfeerspons.
Oké, okay, ja. Dank u. Ja. Nee, maar goed, wat er mogelijk gebeurd is, misschien waarschijnlijk gebeurd is, is dat de betrokken ministers, enfin, dus die begrotingswet voor 2022, dus, daar hebben we het over, hebben goedgekeurd. Dat detail over die oorlogsbelastingen, over die betwistingen, dat wordt niet echt bekeken, dat staat er altijd in, die wet is al vertrokken. Op dat moment gaat de minister, die krijgt dan, die vraag is gesteld, de minister van Petegem krijgt van zijn administratie van Financiën de informatie dat er geen hangende geschillen of betwistingen meer zijn, blijkbaar. Dat is wat de administratie hem dan zegt. Wat hij dus gewoon als minister ook antwoordt op die parlementaire vraag. Maar op dat moment kan die wet ook niet meer tegengehouden worden. Die procedure is bezig. Dus op zich, die tegenstrijdigheid is misschien, als je weet hoe dat soort dingen werken, niet zo onverklaarbaar of mysterieus.
Saai.
Maar, dus bij deze is dat mysterie opgelost. Maar er blijft een groot ander mysterie dat veel belangrijker is. Hè. De hamvraag is denk ik echt, wat gebeurt er dan het jaar nadien? Als de minister blijkbaar in december 21 is het, verklaart dat er eigenlijk geen reden meer is om dat in de begroting te houden, verdwijnt het dan ook definitief?
Ja, effectief. Het jaar erop, in 2022, staat het inderdaad niet langer in de begroting. Dat is op zich logisch, want het sluit aan bij het antwoord van de minister. Maar, een tweede poging, dan wordt het plotseling opnieuw echt heel gek en vreemd. Want een jaar later, in 2023, staat het er wel weer in. Omdat men, zo luidt het opnieuw in die begroting, verwacht dat er nog betwistingen zullen zijn in 2024. Om het jaar daarop, in 2025, dus de begroting voor dit jaar, 26, weer te verdwijnen. Dus daar zitten we vandaag. Heel, heel zot. Tijd dus opnieuw voor een parlementaire vraag, lijkt mij. De huidige minister van Financiën is Jan Bon en Vincent van Petegem is verantwoordelijk voor de begroting. Misschien dat hij opnieuw in zijn eigen archief gaan kijken om toch enige regelmaat in zijn antwoorden te steken en dus orde op zaken te stellen. Zijn die belastingen er nog, ja of nee?
Ja, dat is inderdaad wel gek. De enige verklaring is dat men er dus achter is gekomen op een bepaald moment dat er wel degelijk nog dossiers hangende zijn. En dat het dus eigenlijk geen afgesloten dossier is, zeg maar. Dus dan is de vraag, heb jij daar zicht op? Heb jij enig idee van die dossiers die nog hangende zijn? Misschien ook niet in het minst over welk bedrag het eventueel nog zou gaan.
Wel, eerlijk gezegd, het zal mij ook benieuwen. Ik heb zelf nooit dossiers kunnen inzien. Het was ook niet duidelijk waar dat die zouden liggen of nog zouden bewaard worden. Is het bij Financiën?
Ja, wellicht wel. Hè? Ja.
Ja, ik hoop het toch. want we zouden daarin moeten kunnen duiken. Want we kunnen wel een raming maken van het bedrag dat op spel staat. En dat is geen klein bier. Aanvankelijk had men gehoopt, bij het instellen van die belasting, had men gehoopt op een inning van ongeveer 3 miljard 250 miljoen Belgische frank. Dat blijkt uit de parlementaire bronnen. En tot halverwege de jaren 1960 heb ik die ontvangsten kunnen reconstrueren in de begroting, waarbij het eindtotaal van de geïnde sommen dat neerkomt op ongeveer 3 miljard 158 miljoen. Wat betekent...
Belgische frank, hè?
Belgische frank, ja. Dat betekent dat tegenover de verwachtingen, 3.250.000.000, en de uiteindelijke inning die we kunnen reconstrueren, dat er eigenlijk nog een 92 miljoen Belgische frank open blijft staan, of dat is toch minstens het verschil tussen wat men verwachtte en uiteindelijk heeft geïnkt. Nu, de vraag is of die 92 tot eigenlijk 100 miljoen, om het af te ronden, of wat die überhaupt nog invorderbaar is. Dat is heel onduidelijk. Want eventuele ontvangsten worden vanaf halverwege jaren 1960 niet meer apart geboekt in de begroting. Dus je kan die niet meer traceren als er nog inningen zijn geweest, mochten ze nog binnenkomen. Want wanneer men halverwege de jaren 60 stopt met dat apart in tabellen te gieten, geeft men ook te kennen dat men niet veel inkomsten meer verwachtte. En dat heeft te maken met die betwistingen. We weten, onder andere uit de uitspraken en de rechtspraak bij Cassatie, dat er zelfs nog decennia later zaken hangende zijn, dat er nog betwistingen zijn. En we weten dat uiteraard niet enkel in de rechtspraak van Cassatie te traceren, maar ook in die begroting, die dus keer opnieuw die mogelijkheden om opnieuw aanslagen te vestigen, dus belastingen te heffen, dat die bepaling opnieuw verlengd werd.
Ja. Oké, dus het punt is, er is heel veel over belastingen en over wetten gesproken. Het punt is dus eigenlijk dat er, als ik het goed begrijp, dat er een soort openstaand bedrag van bijna 100 miljoen Belgische frank is verdwenen, tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. We weten niet wat ermee gebeurd is, alleszins. Is het kwijtgescholden? Een soort fiscale amnestie? Of is het misschien gewoon vergeten? In dat geval is het niet amnestie, maar Koen, amnesie.
Ik had bijna een aphasie, ik kon niet meer antwoorden.
Een kleine jeu de mots. Maar dat lijkt mij inderdaad meer dan stof genoeg voor een nieuwe parlementaire vraag. Stel je voor, ik weet niet of dat mogelijk is, dat bedrag alsnog geïnd zou kunnen worden. Het was een groot bedrag destijds. Als je het omrekent naar vandaag, ik neem aan dat ook met inflatie, dat we toch wel over, ik weet niet hoeveel, tientallen miljoenen euro's we spreken met die correctie erbij. Dat is toch misschien wel stof voor een parlementaire vraag.
Absoluut, zeker. En dan heb je het nog niet over de interesse die daar eventueel nog op berekend kunnen worden. Hè. Dus voor een regering die haar begroting op orde moet krijgen, gaat dat toch een godsgeschenk kunnen zijn, denk ik. Hè. Mocht daar nog ergens geld op de plank liggen dat de Belgische staat kan innen, dan komt er misschien ook wat meer ademruimte voor cultuur, wetenschapsbeleid, maken van podcasts bijvoorbeeld, daar in investeren. Jij zou ongetwijfeld, Nico, ook wel weten wat je ermee kan aanvangen als hoofd van een noodlijdende federale onderzoeksinstelling.
Absoluut, ja. Dan kan ik eindelijk mijn privéchauffeur terug opnieuw in dienst nemen en kan ook de jacuzzi in mijn bureau opnieuw worden aangesloten. Dus dat zou wel besteed belastinggeld zijn. Ja,
ja ik snap dat je daarmee aan de bak kan. Ik zou zelf, mocht het geld ter beschikking worden gesteld, investeren in een professionele co-host en de podcast nog groter maken dan die al is. Maar, om af te sluiten, niet onbelangrijk. Er is werk aan de winkel en niet voor ons. We hebben onze taak gedaan als historici. Nu is het dus terug aan het parlement om openheid te krijgen over de vraag, over dat vraagstuk, die eventuele dossiers. En stel je voor, ook de bedragen. Over welke dossiers gaat het? Over welk bedrag gaat het? Want onze podcast, Nico, heet niet voor niets weer al Wereldoorlog 2. De oorlog is nooit helemaal voorbij. Meer nog, hij speelt dus, zoals we hebben bewezen, ook nog op in de Belgische begroting. En misschien verdient de Belgische staat dus nog wel aan de oorlog, of kan ze er nog aan verdienen.
Dat is een onheilspellend besluit om mee te eindigen. Bedankt Koen voor deze een beetje technische, maar toch wel zeer onthullende en belangwekkende uitleg. U bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.
Doei doei.
Je luisterde naar Weer al Wereldoorlog 2, een podcast van Nico Wouters, Koen Aerts en Roel Dalen. Gemaakt in samenwerking met de faculteit Letteren en Wijsbegeerd van de Universiteit Gent en met de steun van Archief.Vlaanderen, CG Soma Rijksarchief en FARO. Meer info vind je op de website weeralwo2.be. Heb je een vraag, suggestie of bedenking? Mail dan naar weeralwo2@gmail.com. Thank you.